Broeders en zusters, gemeente, alle vrienden die er zijn. Vanmorgen willen we ons bezighouden met eigenlijk een onderwerp dat ons allemaal toch altijd weer bezighoudt. En dat is de liefde van God. Wij zijn eigenlijk heel bijzondere situatie dat wij al 70 jaar lang en meer geen oorlog meer hebben. Ik ben in de tijd in een stad opgegroeid waar veel industrie was en daar zijn heel wat bommen gevallen. En de gemeente waar ik in ben opgegroeid, die hadden toen een kerkje. En dat kerkje dat stond te midden van al die bombardementen en daar was op een gegeven moment niets meer van over. Het was helemaal een puinhoop. En er is een foto van gemaakt, want één ding stond nog wel overeind. In die hele vlakte van allemaal puin stonden twee deurstijlen overeind met de bovendorpel en daarboven stond een steen en op die steen stond God is liefde. En die foto die zit als het ware geprent in mijn hoofd, want die woorden zijn de waarheid, ook al maken wij er nog zo'n grote puinhoop van. Wij mensen hebben er zo verschrikkelijke ellende van gemaakt. Maar het blijft absoluut overeind staan, God is liefde. En over die woorden wil ik vanmorgen graag met u nadenken. En daardoor gaan we eerst een stukje lezen uit de Bijbel. En dat vindt u in de eerste Johannesbrief. Dat is achterin uw Bijbel, niet het evangelie van Johannes, maar de Johannesbrieven. En dan de eerste daarvan, er zijn drie brieven, en de eerste daarvan, het vierde hoofdstuk, daar wil ik graag beginnen bij vers 7. 1 Johannes 4, het zevende vers. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Daarboven staat: Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet, niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. De liefde die hier beschreven wordt, is het centrum van ons geloof. U hebt misschien allemaal wel eens meegemaakt in de wereld dat u mensen tegenkomt die zeggen, ja, waar is die God van liefde dan? Want ik zie zoveel ellende om me heen. En waarom doet hij er niks aan? Want de liefde van God is niet zo makkelijk te zien. Daar moet je als het ware een oog voor krijgen. Maar bij iemand die werkelijk gelooft, beheerst de liefde alles. Om die liefde draait alles. Het is onze band met God. Zonder die liefde is al het andere niets. In 1 Korinthe 13, de eerste drie versen, beschrijft de apostel Paulus dat al sprak hij alle talen die er te spreken zijn, zelfs de engelentalen, al had hij de gave van de profetie om alle geheimenissen te weten, al had hij kennis om alles te weten wat er te weten valt, en geloof dat bergen kon verzetten, en dat hij zijn bezittingen uitdeelde en zijn lichaam zelf gaf om verbrand te worden, het baatte hem niets als er geen liefde is. Het zou helemaal niet helpen. Zonder de liefde van God is alles dood. Liefde is namelijk leven. De Heer Jezus schrijft zelf aan de gemeente van Efeze in het boek Openbaring dat ze zich moeten bekeren omdat ze hun eerste liefde verlaten hebben. En als ze dat niet doen, dat hij de kandelaar bij hen weg zal nemen. Dat betekent het getuigenis is weg. De Heilige Geest is weg. En de gemeente is ten dode gedoemd. Hoe is dat bij ons? Leven we vanuit die liefde van God? Paulus die had aan die gemeente van Efeze moeten goed horen wat hij aan de gemeente van Efeze had geschreven. Hij bad voor hen, zodat ze geworteld en gegrond in de liefde samen met al de heiligen in staat zouden zijn te vatten, te begrijpen hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot alle volheid van God. En tegen die gemeente moet hier Jezus laten zeggen, je hebt de liefde verzaakt. Wat blijft er dan nog over? Al je goede werken helpen je niet. Dan moeten we nadenken, om welke liefde gaat het dan eigenlijk? Waar komt die liefde vandaan? We lezen hier in vers 7, de liefde is uit God. God is dus van die liefde de bron. Heeft dus niets te maken met menselijke liefde. Want menselijke liefhebben kan de mens in de wereld ook. Een mens in de wereld kan zijn kinderen van zijn kinderen houden. Kan van zijn man of van zijn vrouw houden. Kan van zijn vrienden houden. Het heeft dus niets te maken met medemenselijkheid. Hoe openbaart God zijn liefde? Er staat hier in vers 9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, aan ons bekend geworden, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. We waren dood. Afgesneden van het leven uit God. Door de zonde. Geestelijk waren we dood. En de grootste zonde is dat we God niet lief hadden boven alles. Want dat is het eerste gebod van God. Heb mij lief boven alles. En dat konden we ook niet. Gods antwoord op die hopeloos lijkende situatie, dat hij zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden, voor onze mislukking, voor onze onmogelijkheid om hem lief te hebben. En hij deed dat uit liefde. Waar herken je nou die echte liefde van God aan? Die echte liefde van God herken je aan geven, aan offeren. Gods liefde geeft het grootste, het beste, het liefste. De liefde van God is een liefde die zichzelf opoffert om die ander te redden. Zelfs als die ander een vijand is. God gaf zijn zoon voor jou en voor mij. Van nature waren wij vijanden van God. Hij gaf zijn enige. Liefde, o zo groot. Hij maakte van schuld mij vrij. Liefde, o zo groot. Groot was mijn zondetaal. Onpeilbaar diep mijn val. Maar hij vergaf het al. Liefde, o zo groot. Kunnen we iets begrijpen van wat de prijs was die het God kostte? Vader en zoon waren door de diepste liefdesband met elkaar verbonden. Een heel klein beetje wordt daarvan de sluier opgelicht in Spreuken 8, vers 29b en 30. Daar staat iets beschreven van de band tussen de vader en de zoon. Dus daar lezen we, toen God de Vader de fundamenten van de aarde plaatste, was ik de zoon bij hem. En er staat in deze vertaling zijn lievelingskind. In de andere vertaling zijn troetelkind. Het zijn natuurlijk menselijke woorden om iets te gaan vatten van wat er een band was tussen de Heere God en zijn zoon. En dan staat er, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. En dan vinden we nog iets in de Bijbel wat ons een licht geeft op die verhouding tussen vader en zoon. Toen de Heer Jezus zichzelf liet dopen door Johannes, zei de vader bij die doop, jij bent mijn geliefde zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. Daar kon God van geen van ons allen zeggen, zolang we niet vrij waren van de zonde. Weet u, als u weet van zonde verlost te zijn, dan geldt het nu ook u. Dat God zijn welbehagen in u heeft. Want hij ziet u aan in Jezus Christus. Uit liefde. Marcus 9, op de top van de berg zei de vader, dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. En God zond hem in deze wereld. En let u nu op wat God zegt. Dat God zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Het liefste wat hij had, heeft hij niet gespaard. Maar voor ons allen overgegeven. Dat raakt mij ontzettend. Als je denkt aan je eigen kinderen. Het grootste, het allerfijnste, het heerlijkste, heeft God als een offer gegeven. De zondeloze werd tot zonde gemaakt. De heilige kreeg de vloek. Onbegrijpelijke liefde. Ze is het wezen van God. God is liefde. Dat betekent dat al zijn handelen, alles wat God doet, dat komt uit die bron van liefde. God schept in liefde. God regeert in liefde. God oordeelt zelfs in liefde. Alles wat God doet is een uitdrukking van zijn natuur. En die natuur van God is liefhebben. Toch is zijn liefde nooit in strijd met zijn heiligheid. Er staat, God is liefde, God is geest, maar God is ook licht. En dat betekent, God is absoluut zonder zonde, zonder kwaad, zonder iets van duisternis. God kan dus niets te maken hebben met zonde. En daarom moest hij het liefste wat hij had laten sterven en zich terugtrekken. En moest dat liefste wat hij had uitroepen, mijn God, waarom hebt u me verlaten? Want ik ben toch dag aan dag uw vreugde. Onbegrijpelijk. Er moet dus altijd iemand voor de zonde boeten. En daarom zond God zijn zoon in onze plaats om de straf te dragen. Hij spaarde hem absoluut niet. En het is zo duidelijk dat die liefde waar we het over hebben, moest van boven komen. Die was hier op de aarde helemaal niet. Op die aarde waren de mensen allemaal vol van één liefde en dat is de eigen liefde. De liefde voor het eigen ik. En daarom staat er in vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gekregen. Nee, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Hebt u die verzoening ontvangen? Hebt u dat allermooiste cadeau van God aangenomen? Zonder hem kan niemand ooit God benaderen. Dat is onmogelijk. Er is maar één weg naar God Vaderhart. En dat is de liefdeweg die Jezus heeft geplaveid. Die Jezus is. Dan hebben we naast die uitdrukking, ik heb het al gezegd, God is liefde, ook de uitdrukking God is geest. Johannes 4 vers 24, dat is dan het evangelie. Het zijn wezenskenmerken van God. En juist daardoor is het mogelijk dat wij aangesloten worden op die bron van liefde die God zelf is. Door Gods geest worden we aangesloten op de bron van liefde. Door Gods geest wordt een mens opnieuw geboren. Je kan jezelf niet geboren laten worden, dat doet God. Alle activiteit gaat van God uit. En als we het aanbod van zijn liefde en zijn lijden en sterven voor ons aannemen, dan komt zijn geest in ons wonen. Want allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Andere vertaling zegt, heeft hij het recht gegeven om een kind van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven en die niet uit bloed en niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Uit God geboren zijn betekent een geestelijke geboorte, want God is geest. Daarom vraag ik u op de man af, weet u zeker dat u wederom geboren bent? Dat is van cruciaal belang. En als dat nog niet gebeurd is, dan kunt u vandaag uw knieën buigen. En zeggen, Heer, ik geef mijn leven aan u. Dan neemt hij bezit van u door zijn geest. En dan wordt alles nieuw. En dan leert hij u lief hebben. Door zijn geest. Want het kan alleen maar als we uit hem geboren zijn. Want dan hebben we deel aan de natuur van God. En we hebben samen net gezien, die natuur van God is liefde. Wonderbaarlijk, hè? Hoe God dat alles geschapen heeft. Hoe hij dat alles uitwerkt. En omdat God geest is, kunnen wij dus aangesloten zijn op die liefde van God. Door de Heilige Geest wordt de liefde uitgestort in ons hart. Staat in Romeinen 5 vers 5. En hoe heerlijk is dat? Om aangesloten te zijn op die bron van liefde. En nu komt het erop aan dat we aangesloten blijven. Dat we leren wandelen in de liefde. Want een gave en een opgave horen direct hier bij elkaar. Je ontvangt iets, maar er zit tegelijk een opgave in. zodat wij door Gods genade lief kunnen hebben de broeder en de zuster waarmee we optrekken. Maar ook diegenen die nog buiten staan, die in deze wereld leven, die die liefde helemaal niet kennen. En er kan een situatie ontstaan dat je u zegt, u hebt het allemaal wel eens meegemaakt. Ik kan me niet anders voorstellen dat u wel eens meegemaakt hebt dat u iemand heel moeilijk kon liefhebben. En wat dan? Jaren geleden, toen ik nog maar net in het onderwijs werkzaam was, kreeg ik eens een jongen in de klas. En die jongen die was ontzettend moeilijk. Zoals ze dat soms wel uitdrukte, zei hij, verpestte alles. Hij wist precies hoe hij de klas tot opstand moest brengen. Hij was dan ook al van 3 scholen afgestuurd. En nu zat ik daar als jonge onderwijzer en dan had die jongen in de klas. Dan heb je wel een probleem. En dan doe je al je best om er iets met hem van te maken. En lieve mensen, alles wat ik probeerde, mislukte. En weet u waarom dat mislukte? Omdat die jongen niet geloofde dat nog iemand liefde voor hem had. En iemand die dan probeerde dat te beweren, dat hij dat wel had, die daagde hij net zo lang uit dat bewezen was dat hij hem ook niet van hem hield. Maar zover had ik nog helemaal niet doorgedacht. Ik kwam alleen maar op het punt dat ik daar voor de Heere neerknielde en zei, Heere, ik snap er niks meer van, ik kan het niet. Ik kan het werkelijk helemaal niet. En op dat moment sprak de Heere tot mij en zei, gelukkig dat je aan het eindpunt bent, van jezelf bent gekomen. Heer, maar wat moet ik dan? Hij zei, wil jij je laten geven de liefde die ik voor die jongen heb? En toen toonde hij me het kruis, niet voor mij, maar voor hem. En toen vond ik het zo moeilijk om ja te zeggen. Weet u wel, je hebt soms een etiketje op iemand gedrukt. En dat moet je dan inleveren. Maar toen ik ja zei, kreeg ik de liefde van God. Voor dat kind. En dat is zo bijzonder om te ontvangen wat je zelf niet hebt. En daarmee was die jongen niet veranderd, maar hier was iemand veranderd. En de ene week naar de andere ging voorbij. En op een gegeven ogenblik stond hij om 3:30 naast mijn bureau. En toen zegt hij tegen me, meester, jij geeft het niet op, hè? En toen zei ik, joh, als het aan mij gelegen had, had ik het al lang opgegeven. En was je al weg naar de volgende school. Hoe kan het dan, meester? Ik zeg, er woont iemand in mij, die geeft het nooit op. Met jou niet en met mij ook niet. Ja, wie is dat dan, meester? Ik zeg, dat is de Heer Jezus. En daar wil ik je zo graag van vertellen. En toen zei hij tegen mij, meester, ik kan het niet. Ik kan gewoon niet stilzitten. Ik vind het zo moeilijk. Ik zeg, zullen we het samen proberen? Maar hoe het verder gegaan is, hoef ik nu vanmorgen niet te vertellen, maar we hebben zo'n band gekregen, die jongen en ik. Door de liefde van Jezus voor dat kind. En die liefde geeft het nooit op. Die liefde is koninklijk, die overwint altijd. Maar we moeten eerst erkennen dat het in ons niet is. Dat we aangesloten moeten zijn op die bron die liefde zelf is. Er zijn zoveel dingen die liefde van ons, van God, gekregen in de weg kan staan. En in 1 Korinthe 13 wordt er een aantal genoemd. En een paar wil ik even in het beeld brengen. Iets duidelijker maken. Dan heb je allereerst dat je zo graag wilt hebben. De hebzucht. Een zonde die genoemd wordt in de 10 geboden. Maar de gretigheid waarmee je iets wilt hebben dat je nog niet hebt of dat van een ander is. In de Bijbel worden een heleboel vormen van die hebzucht genoemd. En ze zijn zo herkenbaar. Oneerlijk gewin. Kort geleden kwam iemand tot geloof en die zei tegen me: Hein, nou is het afgelopen met het zwarte geld. Zijn vrouw moest nog leren uit de muur te trekken, want er was altijd geld beschikbaar. Zwart. De boekhouder had gezegd: als je dat doet, ga je failliet. Niet failliet gegaan hoor. Oneerlijk gewin. Steeds verlangen naar meer te willen hebben dan je nu bezit. Verlangen naar meer geld. Het is in feite een afgoderij. Het brengt je van God weg. Hebzucht is de wortel van heel veel kwaad. Hebzucht betekent dat je naar iets verlangt dat niet van jou is. En weet u, als dat verlangen er is, dan brengt het ons van God af. En wat is de wortel van heel die hebzucht? Dat is ontevredenheid. Ontevredenheid is iets verschrikkelijks. Dankbaarheid voor wat God je geeft. Och, dat is heerlijk. En het is heel vaak onzichtbaar. Want de echte beweegreden voor zoiets, die houden we wel verborgen. Een hele ernstige vorm van hebzucht is inhaligheid. Een vorm waarbij je nooit genoeg hebt. Het tweede wat daar genoemd wordt is afgunst, jaloezie. Afgunstig zijn op het geluk van een ander. Ook hier is het geval dat de ontevredenheid de wortel is. We kunnen dan afgunstig zijn op iemands positie, op de plek die hij heeft, op zijn geluk, op zijn bezit. En het staat dan tussen God en ons in. Afgunst kan vreselijke andere zonden tot gevolg hebben. In de Bijbel staat zelfs tot moord toe. En dan een andere zonde die daar in de weg staat, is onverschilligheid. Onverschilligheid ten opzichte van het lijden van de wereld. In Matteüs 25, vers 35, 36 staat iets prachtigs. De Heer Jezus zegt dat als je het aan één van mijn minste broeders gedaan hebt, dan heb je het aan mij gedaan. Maar als je het aan die één van mijn minste broeders onthouden hebt, heb je het aan mij onthouden. En dan begeerte. Een van de ergste begeerten is ongeremd seksueel verlangen. Dat is een begeerte die heel veel voorkomt. En binnen het huwelijk is dat seksuele verlangen iets schitterends dat God geeft. Een geschenk van God. Iets moois dat het sterker maakt. De band tussen man en vrouw. En als het de verkeerde richting uitgaat, als dat seksuele buiten het huwelijk zijn eigen leven gaat leiden, dan brengt het ons van God af. Dan maakt het zo verschrikkelijk veel kapot. Dan kan het de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen bederven. De liefde handelt niet ongepast. De liefde kwetst niemands gevoel. En dan trots. Weet je wat de Bijbel zegt? De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Trots is iets dat laat ons vertrouwen op onszelf. Ik ben beter dan jij. Ik heb meer dan jij. Verheft zich boven een ander. Je ziet het soms, ik ben mooier dan jij. En wat kan dat pijn doen? Hoe wordt er vanuit die trots de ander geplaagd? De pijn die trots bij anderen kan veroorzaken, kan weer jaloersheid opwekken. Trots doet heel veel kwaad. De liefde schept niet op. De liefde doet helemaal niet gewichtig. En dan verbittering, als je niet kunt vergeven. Dan gaat de boosheid, de haat, de woede over in verbittering. Je voelt je tekort gedaan. Onheus behandeld. Vernederd. Het gevolg is bitterheid. Gods woord zegt, laat er in de gemeente nooit een bittere wortel opschieten. Het is een giftige plant. Ruk hem uit. Laat hem geen kans krijgen. Want dat komt tot scheiding en breuk. De liefde wordt nooit verbitterd. Ze rekent het kwade niet toe. Ze vergeeft en ze verdraagt. Ze kent geen leedvermaak. Ze roddelt niet. Ze wil niemand kwaad doen. Nee, de liefde vergeeft als de ander iets verkeerds gedaan heeft. Wat is die liefde dan wel? Ze is zo geduldig. Ze is vriendelijk. Ze vergeeft en ze verdraagt. Ze hoopt en blijft hopen. Ze gelooft en ze houdt het vol. Ze geeft en ze ondersteunt. Ze is blij met het goede. Ze heeft een luisterend oor. Ze zet zich in voor wat zwak is en eenzaam. De liefde schiet nooit tekort. En ze verdwijnt nooit. Ze blijft eeuwig bestaan. In het Oude Testament komen we twee bijzondere mannen tegen die door God van jongs af aan worden gezien omdat ze hem lief hebben. Ik wil een paar punten daarvan aan u laten zien, hoe bijzonder dat is. Ze zijn allebei nog maar heel jong, Jozef en David. Maar God ziet hun hart aan en God zegent ze. En wat het tweede wat opvalt, dat God ze beide uitkiest voor een hele grootse taak. Gaven en opgaven. De taak van het koningschap, om daarmee redder van hun volk te zijn. Om dat volk te beschermen. En die keuze valt al heel jong. Jozef krijgt zijn dromen, als hij nog maar een jonge man is. En David wordt als 17-jarige al gezalfd tot koning. Maar dan begint een hele moeilijke beproevings- en leertijd. God probeert ze uit. Houden ze echt aan mij vast? Zijn ze werkelijk geschikt voor het koningschap? Maar ze houden vast aan God. Ze maken verschrikkelijke dingen mee. Maar als Jozef dan uiteindelijk bij Potifar is en die vrouw hem probeert te verleiden voor iets kwaads, dan zegt hij, hoe zou ik zoiets slechts kunnen doen en ongehoorzaam zijn aan God? De liefde tot God stond bovenaan. Niet het eigen verlangen, niet het eigen begeerte. En David zegt als hij in de gelegenheid is, Saul die hem naar het leven staat te doden, ik zal nooit mijn koning doden. Hij is door de Heer zelf tot koning gezalfd. En bij de tweede kans die hij krijgt, zegt hij tegen Abishai, dood hem niet, je kan niet ongestraft de gezalde van de Heer doden. Laat het aan God over. Niet het recht in eigen hand. En daarom bleven die beiden de Heer gehoorzaam, uit liefde en respect voor God. Ze waren daarin echt beelddragers van de Heer Jezus, die beproefd werd tot het uiterste, maar uit liefde tot zijn vader staande bleef. Net als de Heer Jezus werd door Jozef en David vals beschuldigd. Maar ze worden niet verbitterd. Net als de Heer Jezus waren ze bestemd voor de koningschap. En net als de Heer Jezus mochten ze hun volk beschermen en redden. En nu wij, Lieve broeder en zuster, ook wij zijn door God uitgekozen. We zijn zijn onze geliefde kinderen. En ook wij zijn bestemd voor het koningschap. En ook wij maken een proeftijd en een leertijd door. Hoe belangrijk is het dan om in die liefde te blijven? De liefde van God die in ons is en de liefde tot onze hemelse Vader. En de liefde van onze Heer Jezus Christus. Wie mij lief heeft, zegt de Heer Jezus, doet wat ik zeg. U bent de bruid van Christus. En uit verhouding dat u de bruid van Christus bent, hebt u hem lief. Het zou absoluut onnatuurlijk zijn als dat niet zo was. En de bruid verlangt naar de komst van de bruidegom. Je ziet er naar uit. En die liefde, die bewaart ons. En die liefde zegent ons. Die liefde geeft ons vreugde en vrede. En die liefde doet ons overwinnen. Ze verlost ons van de boze. Ze neemt geen wraak. Ze vergeeft en ze geneest. Ze schuilt niet terug als ze gescholden wordt. Ze zegent en vervloekt. Want die liefde is onvoorwaardelijk. Ze rekent het kwade niet toe. Ze bidt voor haar belagers. Ze draagt en verdraagt. O, de liefde is koninklijk. Ze overwint altijd. En ze blijft tot in eeuwigheid. De liefde is uit God, de eeuwige. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem en in haar. En tenslotte nog die ene belangrijke zin. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Dat zijn we rijk, hè? Amen.